Even wat aanvullen. Pasen. Kun je mijn eerste slide laten zien. De dood kon zijn macht over hem niet behouden. Dat staat in de Bijbel. Dat is toch iets. Ja, daar word ik blij van. Mensen zijn bang voor de dood. Maar er is er één. Die de dood heeft overwonnen. En ik mag zeggen. Dat ik hem heb leren kennen. Dat was de grootste dag van mijn leven. En gelukkig. Kom ik steeds meer mensen tegen die dat ook ontdekken. En vandaag mogen we 5 mensen dopen. En dan zul je jou vragen, wat heeft dat nou hiermee te maken? Maar dat is zo'n ontzettende mooie parallel tussen Pasen aan de ene kant en de waterdoop aan de andere kant. Kun je de volgende slide laten zien? Ik wil met u lezen uit Handelingen 2. Ik heb speciaal voor Emma er plaatjes bij gedaan. Deze slide nog niet. Want hier ga ik uitleggen wat ik ga doen. Maar bij de jeugd probeer ik altijd te visualiseren wat het nou echt betekent. Soms dan is een plaatje iets wat veel makkelijker in je geheugen vastgezet wordt. Waardoor je de tekst weer kan onthouden. We gaan een klein stukje lezen uit een preek. Eigenlijk een toespraak die Petrus houdt na Pinksteren. De Heer is dan al opgestaan. Het is nog 1,5 maand later. En hij spreekt tot de Israëlieten. En hij zegt, Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en de tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis, is uitgeleverd. Hebt u door de heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt. En de last van de dood van hem afgenomen. Want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Wauw. Ik dacht, ik ga dat eens een beetje uitwerken. Dan weten jullie ook van tevoren hoe lang het duurt. 3 punten. Wie is nou die Jezus? Ik zie mensen al glimlachen. Vroeger had ik blaadjes en dan kon je altijd zien wanneer het laatste blaadje aan de beurt was. Nu scroll ik zo. Wie is die Jezus? En waarom werd hij nou juist door God naar de Israëlieten gezonden? Wat was nou Gods bedoeling? Waarom moest Jezus sterven? Maar ook, waarom moest Jezus wel uit de dood opstaan? Het is zo logisch. Volgende plaatje. Wie is die Jezus? Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Dat zegt Petrus tegen de Israëlieten. Israël is Gods volk. Als ik het over Israël heb hier in de gemeente, heb ik het dus niet over het land Israël dat altijd op het journaal is. Ik heb het over het volk. De Joden zijn er een deel van. Het volk Israël. Ook later in de dienst zal er een collecte zijn. Dan halen we geen geld op voor het land Israël. Dat zou een soort politiek statement zijn. Nee, we willen zichtbaar maken dat we verbonden zijn met het volk Israël. Want de God die wij aanbidden, heet de God van Israël. God heeft een verbond gesloten met dat volk. Ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn, zegt de Heer. Volk van God en ook God van dat volk. En aan dat volk heeft hij beloofd een Messias, een verlosser, een gezalfde. Ze stonden op de uitkijk, want er zou een redder komen. Iemand die priester zou zijn, die koning zou zijn, profeet. Hij zou namens God spreken. Die Messias zou alles goed maken tussen het volk en God. Want er waren wel wat problemen. Er waren wel wat dingen gebeurd. Van die Messias was gezegd dat er wonderen en tekenen zouden gebeuren. En als dat dus gebeurde, dan zou je zeggen, hé, dan was deze man, die Messias, dus door God gestuurd. God en mens. De tekenen waren gebeurd. Kijk, dat staat hier ook. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en wonderen en de tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. 5 broden, 2 vissen, is maar een voorbeeldje. Jezus had allerlei wonderen kunnen doen door de kracht van God. Ze hadden het ook gezien. Petrus kon het gewoon zo in de stad vertellen, zoals jullie weten. Het was een feit, het was bekend. Toch was er iets niet goed gegaan. Ze hadden hem niet aanvaard als die Messias die zou komen. Ondanks de wonderen, ondanks de tekenen, ondanks dat hij zo'n perfect mens was, nooit iemand had kwaad gedaan, werd hij niet geaccepteerd. Hij voldeed niet aan de verwachtingen. Resultaat is dat vandaag het volk nog steeds wacht op de Messias, want die zoon van de timmerman, die kon het niet zijn. Zo wordt hij ook genoemd. De zoon van de timmerman. Dat was hij ook. Tegelijkertijd was hij ook God. Volgende plaatje. Wat was Gods bedoeling? Er staat er. Bedoeling. Voorkennis. Gods bedoeling. Gods voorkennis. Als je het menselijk gezien zou bekijken, zou Jezus de grootste loser zijn die er was. Als je nou de macht hebt om het water kalm te laten worden, om de storm tot bedaren te laten komen, om iemand die ziek is te genezen, om blinden te laten zien. Hoe kun je dan zo mislukken? Hoe kun je dan zo afgewezen worden? Er zat iets achter. In de Statenvertaling staat het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God. Er zat een plan achter. Het was een opdracht. Volgende plaatje. Ik ben blij met Petra. Johannes 10. Niemand neemt mijn leven, dat zegt Jezus. Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. Een opdracht. Het was een eenzame weg. Eenrichtingsverkeer. Als je in de hemel woont en je wordt naar beneden gestuurd, als je de zoon van God bent en je moet dan baby worden, dat hebben we met kerst gevierd, en vervolgens in je eentje, ver van je vader, mens zijn, het is een moeilijke weg. Er is ook geen weg terug. Als je eentje in de handen van Maria ligt, dan lig je daar, dan ben je een hulpeloos kind. God heeft dat gedaan. Hij heeft het gedurfd. Hij heeft het aangedurfd om Maria uit te kiezen en daar door middel van de Heilige Geest geboren te worden. Er was dus een plan, een opdracht. Jezus weet van tevoren hoe het afloopt. Volgende plaatje. Zijn sterven is geen falen, is niet het einde. In Johannes 12... daar zegt hij wat. De tijd is gekomen, zegt hij, dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Daar bedoelt hij niet mee dat hij gekroond zal worden tot koning. Dat is wat de mensen dachten. Maar Gods plan was iets anders. De tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het 1 graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Die graankorrel, op het plaatje, die stop je in de grond. En dan denk je, dit gaat niet goed komen. Er kan geen licht meer bij. Je zit in donker. Maar dan blijkt dat er in die graankorrel iets zit. Leven. En je ziet hem omhoog schieten. Ik heb wat stadia overgeslagen, daar hebben ze officiële namen voor, heb ik allemaal op internet gelezen. Maar je snapt wat er komt een groen dingetje uit en vervolgens, als je dan bovenin kijkt, dan draagt die vrucht, komen er ineens meer graankorrels uit. Maar het is wel een gok. Sterven brengt hier nieuw leven voor, het is een wonder. Het lijkt verkwisting of mislukking. Want als je van dat graan hebt, zou je ook natuurlijk in plaats van het in de grond te doen, er een taart van kunnen bakken, dan heb je wat. Of een croissant. Ik weet niet hoe u vroeger vanmorgen ontbeten heeft. De paas is toch wel een beetje een ontbijt, hoort daarbij. Lekker brood. Jezus zegt, nee, ik ga niet voor dat gevoel in je buik. Ik word brood des levens. Maar Jezus was maar één graankorrel. En hij ging in de grond. En er kwam veel meer uit voort. Jezus was verwekt door de Heilige Geest bij Maria. Jozef had er niks mee te maken, die mocht hem alleen maar opvoeden. De kracht van de Heilige Geest was in Jezus. En uit zo'n klein zaadje met dat erin, kan heel veel groeien. Maar er moet een wonder gebeuren. Volgende plaatje. Kijk. Je kunt een euro in de grond stoppen. Maar ja, als je het probeert, de enige manier waarop er iemand rijker van wordt, is dat hij hem gewoon weer opgraaft. Moet je wel op tijd doen, want ik denk dat hij als een soort roestig klompje zal eindigen. Hij vergaat. Er zit geen leven in een euro. Er zit wel leven in een graankorrel. Ja, dat betekent dat er leven in moet zitten. Levenskracht. Als wij doodgaan, en we hebben net gehoord dat er iemand is overleden, die we kennen. Ja, dan stop je het lichaam in de grond. Maar wij weten dat ze door het wonder van Jezus later in de hemel zal zijn. Ze is niet dood, ze is bij de Heer. Het lijkt alsof je een euro in de grond stopt, maar we weten dat het een graankorrel was. Volgende plaatje. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen, dat zegt Jezus. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Volgen. Wil je Jezus volgen? Geloof je in Jezus? Geloof je dat hij meer was dan alleen maar een goede man? Een gewone profeet? Jezus gaf een opdracht. Je naaste liefhebben als jezelf en God boven alles. Dat kost iets. Dat kost je namelijk. Het gaat tegen je gevoel in. Je naaste liefhebben als jezelf, dat is niet zo makkelijk. Jezus heeft het gedaan. Als hij zegt, heb je vijanden lief? Nou, dan heeft hij recht van spreken, want hij heeft het ook gedaan. Hij zei, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen toen hij aan het kruis hing. Wow. Wat een voorbeeld. Leven zoals de wil van God. Dat is wat hij vraagt. Je eigen leven, als je gewoon maar doorgaat, zoals je geboren bent en je... Ja, dat houdt op bij de beoordeling van God. Het oordeel van God. En dan zegt God, nou, wat heb je gedaan? Jezus volgen, dat eindigt in het eeuwige leven, zegt hij hier. Wil je bij de Vader komen, dan moet je... Je moet hier niet veel in deze kerk, dat werd ook gezegd, hè? Dan moet je Jezus aanvaarden en volgen. Als graankorrel moet je dan kiezen om gezaaid te willen worden. Je moet eerst in een graankorrel veranderen. Jezus kan dat. Hij kan je laten veranderen van een euro die hard is aan de buitenkant. Die zijn waarde in zichzelf heeft. Naar een graankorrel. Waarbij de waarde aan de buitenkant misschien helemaal weinig lijkt. Eén graankorrel, wat is dat nou? Maar aan de binnenkant zit daar leven van God in. Leven uit de geest. Dat is het nieuwe begin waar we vanochtend over spreken. Het einde van je oude leven als euro. en het begin van je nieuwe leven als volgeling en leerling van Jezus. Dat is de doop. We laten het zien. We maken het zichtbaar. Het staat ook heel mooi in de Bijbel. Romeinen 6. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Als wij delen in zijn dood, zullen we delen in zijn opstanding. Eigenlijk kan ik ons en mezelf als zo'n heel klein graankorreltje zien, wat het resultaat is van de opstanding van Jezus. Het is een wonder dat we op een of andere manier één met hem kunnen zijn. Gedoopt in zijn dood. Dat betekent dat als je in dat water gaat, dat je daarmee zichtbaar maakt dat je je vereenzelvigt met wat er gebeurd is. Daarom lijkt het ook op een graf. Je moet er helemaal in. Net als dat graankorreltje onder water. In de grond. De doop zegt, ik geloof. Ik geloof en ik bekeer me. Ik wil volgen. Ik wil Jezus dienen. Ik ga het anders doen. Ik ga niet meer leven als euro. Ik wil graag leven als graankorrel. En Jezus maakt je een graankorrel. Ik ben met hem gestorven en begraven. En ik zal met hem opstaan. Zelfs al ga ik dood en stoppen jullie me onder de grond. Nu nog niet, hoop ik. Mocht het zover komen, dan geloof ik dat ik met hem weer zal opstaan. Hij zal mij opwekken. Het is niet afgelopen. In de Statenvertaling staat het nog mooier. Volgende plaatje. Want als wij met hem één plant geworden zijn, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Eén plant. Samengegroeid betekent dat woord. Wij zijn samen met hem één plant geworden. Want je zegt, ik was in hem toen hij daar hing aan het kruis. Ik ben uit hem voortgekomen. De ik die nu leeft, is niet degene die zijn eigen wil doet. Nee, ik wil de wil van God doen. En als ik dat doe, dan mag ik zeggen dat ik uit hem voorkom. Ik ben eigenlijk een vrucht van de opstanding van Christus. En daarmee ben ik zo'n klein zaadje geworden. En heb ik dezelfde levenskracht en eeuwig leven van hem ontvangen. Volgende plaatje. De zonde en de dood zijn overwonnen. Romeinen 6. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is. Omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we ook dat we met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd. En hij leeft. Nu hij leeft, leeft hij voor God. Dat gaat over Jezus. Maar zo moet je ook jezelf zien. Dood voor de zonde, dood voor jouw oude leven als euro. Dood voor hoe je het vroeger deed. Maar levend volgens jouw nieuwe voorbeeld. Zoals je nu wil leven. Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Dat heeft overal impact. Ons oude bestaan, wat niet volgens de wil van God was, dat verklaren we voor afgelopen. We begraven het en we laten het daarachter. Het nieuwe bestaan, daarvan getuigen we. Als je hier hebt gestaan, dan kan je daarna niet zeggen, ik ken hem niet. Die Jezus, die ken ik niet, want iedereen die hier was, zelfs de mensen die hier voor het eerst zijn, En je komt met zo'n dopeling mee en denkt, waar ben ik nu terechtgekomen? Let goed op ze. Want als het goed is, dan zullen ze een teken laten zien dat het anders gaat in hun leven. En als dat niet zo is, dan mag je zeggen, jij stond daar. Wat heeft dat dan te betekenen? Dan is het nep, Roy en Marielle. Het betekent iets als je hier staat, daar word je op aangesproken. Wij als gemeente spreken elkaar erop aan. Maar jullie als vrienden en collega's, ja, is die man of die vrouw echt veranderd? Gedraagt hij zich nu anders? Als het goed is, zou hij de beste vriend en de beste collega moeten zijn nu. Want hij probeert te zijn als Jezus. En dat is heel moeilijk, dus dat gaat wel eens mis. Gelukkig mag je elke keer opnieuw beginnen. Hij is dood geweest, Jezus. En als je van hem afstamt als graankorrel, dan kan je zeggen, ik ben ook dood geweest. Maar ik leef. Hij gaf zich als betaling. Als goedmaking naar God. Het leven van Jezus doorbreekt de macht van de dood en de zonde ook voor ons. Als je zegt, Jezus droeg de straf voor mij en je wil Jezus volgen, dan kun je dus delen in die opstandingskracht. Laatste punt. Waarom moest Jezus wel uit de dood opstaan? God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden. Omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Dat is de Statenvertaling van dezelfde tekst als God heeft hem tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen. Want de dood kon zijn macht over hem niet weerhouden. Weeën, wij denken bij weeën altijd gelijk aan een bevalling. Maar niet alle weeën zijn persweeën. Weeën zijn ook samentrekkende krachten. Hier zie je dat de dood eigenlijk probeert mensen vast te houden. En God zegt, die kracht die daaromheen is, die verbreek ik, die ontbind ik. Normaal is het de taak van de dood om lekker te ontbinden. Alles wat dood is, dat ontbindt. Hier wordt een stukje van de dood ontbonden, losgemaakt. Minder krachtig gemaakt. De dood wordt hier overwonnen. En dat gebeurt doordat God dat zelf doet. Volgende plaatje. Waarom moest Jezus nou wel uit de dood opstaan? Jezus is de Zoon van God. Hij heeft het zelf gezegd. Hij was zelfs al betrokken bij de schepping. Hij heeft gezegd, ik kan mijn leven afleggen en weer opnemen. Hij is heel machtig. Maar hij had een opdracht van de Vader. En hij was gehoorzaam aan de opdracht van de Vader. Hij leefde volgens de wil van de Vader. Hij deed eigenlijk alles goed. Er was geen reden om met de wet in de hand te zeggen, hij is schuldig. En als nou de dood de straf voor de zonde is, zoals tegen Adam en Eva al gezegd heb, als je dat gaat doen, ga je dood. Voor die tijd was dat niet de bedoeling. Als je dat gaat doen, dan ga je dood. En sinds die tijd gaan alle mensen dood. Het was nogal wat daar gebeurd is. Jezus had dat niet gedaan. Jezus stamde ook niet op die manier van ons af. Van Adam af. Hij was een nieuwe Adam. Zonder zonde. Onschuldig. Hij had geen straf verdiend. Hij was daar dood. Hij zat in de gevangenis. Maar hij kon niet veroordeeld worden. Hij was in hechtenis genomen. Hij zat vast. En de vader zegt, hij heeft niks fout gedaan. Hij zit daar niet terecht. Er was dus een betaling gedaan. Er was een offer gebracht. Er had bloed gevloeid en er stond niks tegenover, geen schuld. Er was iets gebeurd wat niet klopte. Jezus hoorde helemaal niet dood te zijn. En Jezus heeft gezegd, ik doe dat voor alle mensen. Voor alle mensen. Als mijn bloed dan toch gevloeid heeft, laat het dan zijn voor alle mensen. Als het dan onschuldige betaling is geweest. Laat dan dat bloed wat voor mij gevloeid is, waar geen schuld tegenover staan, laat dat dan zijn voor Dick. Laat het zijn voor Marielle en Roy. Voor Janine. Voor allemaal. Je moet het wel geloven natuurlijk. Je kunt aanspraak maken op de genade. Als je gelooft dat het echt gebeurd is, dan kun je kiezen om als euro door te gaan. Maar je kan ook zeggen, ja, als euro weet ik wat mijn toekomst is, dan red ik het niet. Als euro ga ik in de grond, verroest en verrot ik. Ik wil graag doorleven en later bij God zijn. Daarmee kan ik, dat kan ik doen doordat Jezus voor mij gestorven is. Hij is een plant geworden en ik stam van hem af. Jezus werd vrijgesproken door de Vader. Hij stond op. Hij werd opgewekt door de macht van de Vader. En de macht van de Vader is groter dan de macht van de dood. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Laatste plaatje. Wat moeten we doen? Dat vroegen de Israëlieten ook aan Petrus. Hij las dat voor. Wat moeten we doen? Toen ze dit hoorden, Handelingen 2 vers 37, waren ze diep getroffen en ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen, maar wat moeten we dan doen, broeders? Dat klinkt wel heel wanhopig. En Petrus antwoordde, en dat geldt voor ons allemaal, keer u af van uw huidige leven. Hij zei er niet bij als euro, maar dat zal ik er nu als voorbeeld bij doen. Laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dat is nodig. Als je vergeving krijgt van je zonde, dan kun je voor God verschijnen. Dan zal ook de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte evenals voor uw kinderen en allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Deze uitnodiging van God geldt vandaag nog steeds. Hij roept nu nog steeds. Ik sta hier namens hem te roepen, keer u af van uw huidige leven. Ga leven zoals Jezus dat deed. En ook, laat je dan dopen. Als je zegt, ik bekeer me, ik verander, ik wil leven zoals Jezus, laat je dan dopen. Je krijgt vergeving van je zonde en de Heilige Geest, die levenskracht, waardoor je ook weer zal opstaan. Waarmee je nu al mag leven, die zal je geschonken worden. Het eeuwige leven begint op het moment dat je opnieuw geboren wordt. En je wordt opnieuw geboren op het moment dat je de Heilige Geest ontvangt. Wat moeten we doen? Dopen. Dat gaan we nu doen. Ik wil jullie naar voren roepen. En ook Gert natuurlijk. Want we willen naar jullie getuigenissen luisteren eerst. Want nu mag je uitleggen waarom je dat eigenlijk doet.